Schriftlezing voor deze morgen vindt u in de profetieën van Zacharia, het ene laatste Bijbelboek van het Oude Testament, Zacharia 3. Dat hoofdstuk willen wij in zijn geheel lezen. Dus Zacharia 3 vanaf vers 1 tot en met vers 10. Dat is het vierde nachtgezicht van Zacharia. Zacharia 3, te beginnen bij het eerste vers. En daar komt Gods woord aldus tot ons. Daarna toonde hij mij Jozua, de hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heren. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Doch de Heere zeide tot de Satan, de Heere schelde u, gij Satan. Ja, de Heere schelde u, die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Jozua nu was bekleed met vuile klederen, als hij voor het aangezicht des engels stond. Toen antwoordde hij en sprak tot degene die voor zijn aangezicht stonden, zeggende, doe deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak hij tot hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en ik zal u wisselklederen aandoen. Die zeg ik, laat hen een reine hoed op zijn hoofd zetten. En ze zetten die reine hoed op zijn hoofd en ze togen hem klederen aan. En de engel des Heren stond daarbij. Toen betuigde de engel des Heren Jozua, zeggende, zo zegt de Heere der Heerscharen, indien gij in mijn wegen zult wandelen, en indien gij mijn wacht zult waarnemen, zo zult gij ook mijn huis richten en ook mijn voorhoven bewaren. En ik zal u wandelingen geven onder deze die hier staan. Hoor nu toe, Jozua, gij hoge priester, gij en uw vrienden die voor uw aangezicht zitten, want ze zijn mij een wonderteken. Want zie, ik zal mijn knecht de spruiten doen komen. Want zie, aangaande die steen, welke ik gelegd heb voor het aangezicht van Jozua, op die ene steen zullen 7 ogen wezen. Zie, ik zal zijn graveersel graveren, spreekt de Heere der Heerscharen, en ik zal de ongerechtigheid deze lands op 1 dag wegnemen. Te dien dagen spreekt de Heere der Heerscharen, zult gij lieden en iegelijk zijn naasten nodigen tot onder de wijnstok en tot onder de vijgenboom. Tot zover. Mocht het zijn met de hulp van de Heere, willen we in de verkondiging van het woord stilstaan bij Zacharia 3, de versen 3 en 4. Zacharia 3, vers 3 en 4. En we willen onze tekst woorden nogmaals lezen. Zacharia 3 vers 3. Jozua nu was bekleed met vuile klederen als hij voor het aangezicht des engels stond. Toen antwoordde hij, dat is de engel des Heren, dat is Christus, en sprak tot degene die voor zijn aangezicht stonden, zeggende, doe deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak hij tot hem, tot Jozua de hoge priester, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en ik zal u wisselklederen aandoen. Als thema boven de preek schrijven we, de hoge priester Jozua gedaagd en vrijgesproken. De hoge priester Jozua gedaagd en vrijgesproken. 2 gedachten. Ten eerste Jozua gedaagd en ten tweede Jozua vrijgesproken. Dus gedaagd en vrijgesproken. De hoge priester Jozua gedaagd en vrijgesproken. Allereerst Jozua gedaagd. Gemeente, het gaat in onze tekst over Jozua, die bekleed was met vuile klederen als hij voor het aangezicht van de engel stond. Over welke Jozua gaat het hier? Als wij de naam Jozua horen, dan denken wij meestal aan Jozua, de zoon van Nun, die Israël na de woestijnreis het land Kanaan inleidde, nadat het volk 400 jaar in Egypte had gezeten. Maar over die Jozua gaat het niet in onze tekst. Laten we dat direct maar heel duidelijk zeggen. Dit is een andere Jozua. De profeet Zacharia, die leeft ook in een hele andere tijd. Als hij zich richt tot een hoge priester Jozua, dan richt hij zich tot die Jozua, die hoge priester was, in de tijd dat de ballingen uit Babel terug mochten keren naar Israël. 70 jaar hebben ze daar gezeten in Babel. Dat was het oordeel van de Heere. Maar de Heere gebruikt koning Kores. Hij neigt het hart van koning Kores. En koning Kores die geeft zomaar toestemming om de Israëlieten terug te laten keren naar hun vaderland. Daar hoeven ze niet voor te vechten. Daar hoeven ze niets voor te doen. De Heere die neigt het hart van koning Kores. En zo mogen ze terugkeren. En koning Kores, die gaf die teruggekeerde ballingen ook een opdracht mee. Ze moesten een tempel gaan bouwen in Jeruzalem. Een tempel zoals die er eenmaal heeft gestaan. Koning Salomo had toch een prachtige tempel gebouwd. Die blonk van al het goud en zilver. Maar die tempel was verwoest door Nebukadnezar. Toen het volk werd weggevoerd naar Babel, heeft Nebukadnezar heel Jeruzalem en ook de tempel in de as gelegd. Er was nauwelijks één steen op de andere blijven staan. Ook de tempel was een totale verwoesting, een ruïne geworden. Van al die schoonheid en heerlijkheid was niets meer over. Maar nu zegt koning Kores, jullie moeten een tempel bouwen in Jeruzalem. U kunt het allemaal lezen in Esra 1. Dat is de achtergrond, het verband van de profetieën van Zacharia. Esra, die moet terugkeren en ze moeten die tempel gaan bouwen. Jozua is dus de hoge priester die samen met Zerubabel, over hem hopen we vanmiddag te horen in hoofdstuk 4. Het vijfde nachtgezicht in hoofdstuk 4 is vooral gericht tot Zerubabel. In hoofdstuk 3 is het woord van de Heere vooral gericht tot Jozua, die hoge priester die samen met Zerubabel leiding geeft aan het volk, aan die teruggekeerde ballingen, die ook leiding geeft aan de herbouw van de tempel. Jozua de hoge priester. Een hoge priester. Wat is de taak van een hoge priester? Jongens en meisjes, weten jullie dat? Wat moest de hoge priester doen? Op één dag in het jaar moest de hoge priester iets heel belangrijks doen. Wat denk je dan aan? Nou, dan hoop ik dat jullie denken aan de grote verzoendag. Dan moest de hoge priester buiten de tempel op het altaar een dier slachten. En met het bloed van dat dier, wat hij in een schaal had opgevangen, moest hij de tempel in. Hij moest niet alleen het heilige in. Nee, hij moest nog verder. Hij moest achter het voorhangsel naar het heilige der heiligen, waar de ark stond. Waar het verzoendeksel was. Dat mocht hij niet elke dag komen. Daar mocht de hoge priester als enige persoon komen. En ook maar op één dag in het jaar. En de hoge priester die nam dat bloed mee. En dat sprenkelde hij daar over het verzoendeksel. En dat deed hij voor zichzelf, voor zijn eigen zonde. Maar belangrijker, hij deed dat namens heel het volk. En dat is belangrijk om vast te houden. Als wij vanmorgen stilstaan bij Jozua, de hoge priester. Een hoge priester die vertegenwoordigt heel het verbondsvolk Israël. Dat is op de grote verzoendag zo. En dat is ook hier in Zacharia 3 het geval. Als Jozua gedaagd wordt voor de rechtbank van de Heere, Dan staat hij daar met vuile klederen, dan staat hij daar namens zichzelf, maar hij vertegenwoordigt ook heel die natie. Hij staat dus voor de rechtbank. Dat lezen we in vers 1 toch, Jozua. De hoge priester staande voor het aangezicht van de engel des Heren. Dat woordje staan, dat duidt echt op gedaagd worden. Op gedaagd worden voor een rechtbank. Dat je voor een rechter moet verschijnen. Dat is hier het geval in dat vierde nachtgezicht van Zacharia. De hoge priester staat voor de hemelse rechtbank. En die is de rechter. Dat is de engel des Heren. Dat is de Heer Jezus Christus die in het Oude Testament vaak als de engel des Heren optreedt. Die met goddelijk gezag spreekt. Die geen gewone engel is, nee, die goddelijke autoriteit heeft. Dat is Christus. Maar wij zien nog meer partijen in deze rechtbank. We zien de gedaagde, Jozua. We zien de rechter, Christus. We zien nog meer partijen, zoals ook in onze tijd er meer partijen zijn in de rechtbank. Wij kennen de officier van justitie. Die moet de aanklacht voordragen. Die moet ook het bewijsmateriaal aan de rechter overhandigen. En betogen hoeveel straf er opgelegd moet worden. En dat iemand echt schuldig is. Een aanklager. Nou, die zien we hier ook. We lezen het in vers 1. De Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Nou, dat woordje wederstaan, dat betekent eigenlijk gewoon letterlijk aanklagen. De Satan staat aan de rechterhand van Jozua. Niet om hem te verdedigen, maar juist om hem aan te klagen. Om hem veroordeeld te krijgen. En dan is het iets heel schokkends in dit tafereel, in die rechtbank. Iets wat de hoorders van Zacharia bijzonder heeft geschokt. Als ze Zacharia horen vertellen wat hij gezien heeft in dat nachtgezicht. Ziet u het ook? Wat is nou dat schokkende van die rechtbankzitting? Nou, het schokkende is dat Jozua bekleed is met vuile klederen. Een hoge priester in vuile kleren. Dat was ongekend. Hoe zag een hoge priester eruit? Nou, misschien hebben onze kinderen daar wel eens op de zondagsschool een plaat van gezien. Hoe zag de hoge priester eruit? Of in de kinderbijbel. De hoge priester die zag er prachtig uit. Het staat ook niet voor niks in de Bijbel. Zijn kleding was tot heerlijkheid. En tot sieraad. Als de hoge priester voorbij kwam. Ja, dan keek je even om. Want dat was zo'n indrukwekkende verschijning. Hoe zag die hoge priester er dan uit? Als eerst had hij als ondermantel een lang wit gewaad. En over die witte ondermantel droeg hij een blauw schort. De efod. Blauw. Hemelsblauw met purper en gouddraad geweven. Edelstenen op zijn schouders. En ook op zijn borst die 12 edelstenen. Hè, de borstplaat, die gouden plaat met die 12 juwelen. Met daarop de namen van de 12 stammen. Dat was de kleding van de hoge priester. Indrukwekkend. Vol pracht en heerlijkheid. Maar nu is die hoge priester bekleed met vuile kleren. Die mooie priesterlijke kleding is vuil geworden. En wat luisterde het nou, juist ook op de grote verzoendag met de kleding van de hoge priester. U kunt dat lezen in Leviticus 16 vers 11. Als de hoge priester die ene dag in het jaar de tempel inging, dan moest hij speciale kleren aan. Dan moest hij zijn gewone kleren uitdoen. En dan droeg hij alleen een wit linnen gewaad. Maar dat mocht hij niet zomaar aandoen. Nee, want die kleren waren zo heilig. Luisterde zo nauw. Hij moest zich eerst van top tot teen grondig wassen. En pas dan mocht hij die kleren aandoen. Eerder niet. Dus u begrijpt. Als de hoorders van Zacharia horen van een hoge priester die met vuile kleren gekleed is. Ja, dan rijzen hun haren als het ware te bergen. Dat is ongehoord. En dat is ook precies de bedoeling van de Heere met dat visioen. Er moet een schok teweeg worden gebracht bij dat volk Israël. Want niet alleen de hoge priester moest rein zijn. Nee, eigenlijk was heel dat volk een priesterlijk volk. Zo kunt u dat ook lezen in Exodus 19. De Heere heeft Israël uitverkoren om een priesterlijk koninkrijk te zijn. Alle Israëlieten waren eigenlijk priester. Hoewel alleen de stam van Levi in de tempel mocht dienen, toch waren alle Israëlieten priester. Ook de kinderen. Ook de vrouwen. Ook de ouderen. Iedereen was priester. Hoe dan? Nou, ze moesten de Heere dienen. Dat is toch het werk van een priester. Die moet dienen, dag en nacht. In het koninkrijk, in het heiligdom van de Heere. Maar wat is er nou van dat dienen van de Heere terechtgekomen? We zeiden het al, hè? Ze moesten naar Babel. Weggevoerd. Waarom? Omdat ze de Heere niet gediend hadden. Omdat ze juist de afgoden gediend hadden. De Heere, hun verbondsgod, die hadden ze verlaten. Ze hadden dus hun priesterlijke kleding vuil gemaakt. Al die Israëlieten, de hoge priester, maar al die Israëlieten, heel het volk. En in het bijzonder komt daar nog bij dat de herbouw van de tempel, waar het over gaat, hè, dat is de tijd waar Zacharia in moet profeteren. Die tempel moest herbouwd worden, maar dat schoot helemaal niet op. Dat werk, dat was wel voortvarend begonnen. De fundamenten waren gelegd. Je kunt het lezen in Ezra 3. Maar in Ezra 4 kunt u lezen dat die bouw stil is komen te vallen. Voor maar liefst 15 jaar dat er niets gebeurt aan de herbouw van de tempel. En dat is ook in bijzonder schuld. De profeet Haggai, die heeft in dezelfde tijd geprofeteerd en die moet daar ook, ja, een scherp oordeel over uitspreken. Hij verwijt die Israëlieten die teruggekeerd zijn uit Babel. Jullie hebben voor jezelf goed gezorgd. Jullie hebben voor jezelf prachtige huizen gebouwd. Jullie hebben je bestaan weer opgebouwd. En je hebt het weer goed gekregen. Maar het huis van de Heere, dat is nog niet af. Dat ligt al 15 jaar stil, dat project van die herbouw. En daar konden die mensen in Israël dus rustig mee voortleven. Natuurlijk, er waren echt kinderen van de Heere. Jozua en Zacharie en Zerubabel waren ook echt kinderen van de Heere. Dat weten we uit andere delen van de Bijbel. Maar toch, er was geen heilige der heiligen op het moment dat Zacharia nu moet schrijven en profeteren. Er kon helemaal geen grote verzoendag worden uitgericht, want het was alleen nog maar het fundament wat klaar was van de tempel. De rest was nog niet af. Er stond wel een brandofferaltaar, er kon wel geofferd worden, maar meer ook niet. En dat is schuld, gemeente. Dat wordt uitgebeeld met die vuile kleren. Nee, Israël was nog niet teruggekeerd naar de Baaldienst. Zover was het niet gekomen nog. Maar toch, de dienst van de Heere had niet de liefde van hun hart. En hoe is dat nou bij ons? Ook al ben je uitwendig aan de dienst van de Heere verbonden, kom je trouw naar de kerk. Maar is de dienst van de Heere nou een liefdedienst voor ons? En ben je nou zo ook opgekomen naar Gods huis? Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Schone dienst, is het nou een schone, een heerlijke dienst voor je geworden? En dat je het ernaar uitziet, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Of zijn wij net als die Israëlieten, net als dat verbondsvolk, dat we druk bezig zijn met ons bestaan, met ons bedrijf, met ons werk, met ons gezin. Allemaal goede dingen in zichzelf, maar dat de dienst van de Heere en dat de verzoening met de Heere, de verzoening met God, dat dat niet op de eerste plaats staat in ons leven. Ja, als dat zo is, dan zijn wij ook bekleed met vuile klederen. En dat zijn we van nature toch allemaal, vuile klederen. Wij kunnen wel naar die hoge priester kijken, die daar staat in die vuile kleren. Maar hebben we nu bij het licht van de Heilige Geest onszelf nou kleren zien als bekleed met vuile klederen? Dat je schrikt van jezelf. Is dit werkelijk mijn toestand? Ik dacht dat het nog meeviel. Ja, natuurlijk, hier en daar een vlekje. Maar van top tot teen bevuild met vlekken. Zo had ik het nog nooit gezien. Maar het is toch hoe het is. Jozua bekleed met vuile kleren. Wat moet er met zo'n hoge priester gebeuren? Die daar voor die rechtbank staat. Wat moet dan het oordeel zijn van de rechter over zo'n hoge priester? Nou, de Satan, hè, die aanklager die aan de rechterhand van Jozua staat, die weet het wel. Die weet het wel. Die doet er alles aan om Jozua veroordeeld te krijgen. Hij probeert de rechter ervan te overtuigen dat Jozua en dat de Heer een einde moet maken met heel dat verbondsvolk. Een punt moet zetten achter zijn verbond met Israël. Maar Jozua, de hoge priester, heeft nog met een andere aanklager te maken. Als hij voor die rechtbank staat, ook al lezen we daar niet met zoveel woorden van, maar hij heeft ook te maken met de wet van de Heer. Want wat lezen we in Exodus 28, als die kleding van de hoge priester wordt beschreven? Daar staat ook bij in het 43ste vers wat er moet gebeuren met een hoge priester die met vuile kleren de tempel ingaat. Als een hoge priester met vieze kleding de tempel in zou gaan, dan moest hij gestraft worden. Wat zou dan een rechtvaardige straf zijn voor zo'n hoge priester? Hij moest sterven. Hij moest gedood worden. Ook al had hij maar een heel klein vlekje op zijn mouw. Waarvan wij zouden zeggen, ach, je kan bijna niet zien. Maar hij moest gedood worden als zijn kleren vies waren. Zo heilig is dus de Heere. Voor één vlekje is er maar één gepaste straf. Dat is het doodsvonnis. Dat moet uitgesproken worden, gemeente. We hebben vanmorgen ook de heilige wet van de Heere gelezen en hebben ernaar geluisterd. Maar heb je dat er nou ook in gehoord? Dat die wet ons aanklaagt. De wet van de Heere is geen doe-het-zelf handboek van je moet maar zien hoeveel je er in eigen kracht mee komt. Nee, die wet veroordeelt ons. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Precies hetzelfde. Al zou je maar één zonde gedaan hebben, dan liggen we onder de vloek. Dan moeten we voor eeuwig verstoten worden door de Heere. Dat zou rechtvaardig zijn. En Jozua, hoe staat hij daar met die vuile klederen? Is Jozua zich aan het verdedigen tegen die aanklacht van de Satan, tegen die aanklacht van de wet? Nou, het is heel opmerkelijk, Jozua zwijgt. Jozua spreekt niet. Jozua nu was bekleed met vuile klederen als hij voor het aangezicht van de engel stond. Punt. We lezen niet dat hij ook maar één woord zegt. Jozua zwijgt voor de rechtbank van de Heere. Want Jozua weet dat vonnis is rechtvaardig. Die aanklacht van de Satan, ja, dat is een terechte aanklacht. En de aanklacht van de wet, ja, daar is niets tegenin te brengen. Ja, dan heeft Jozua nog met een andere aanklager te maken, ook zijn eigen hart. En we hebben er ook van gezongen, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen. Daar staat een hoge priester die beseft dat hij door eigen schuld vuil is geworden. Zwijgen in het gericht van God, gemeente, kennen we daar iets van? Als we ergens van beschuldigd worden, dan hebben we toch altijd de neiging om onze schuld af te zwakken. En als we enige kans zien, dan proberen we onze schuld af te wentelen op iemand anders. Maar om nou, en dat doen we nou ook bij de Here. We proberen altijd onze schuld nog iets te verdoezelen bij de Here. Maar om nou te zwijgen voor de Here. Tegen al die aanklachten. Om daar nou geen tegenwerping meer tegen te kunnen vinden. Dat is nodig. Dat is noodzakelijk. Paulus zegt het ook in Romeinen 3. Opdat alle mond gestopt worden. En de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Heel de wereld, ook wij, ook ik. In onszelf het waard om, ja, je durft dat woord bijna niet uit te spreken. Laten we dat maar heel voorzichtig doen. Verdoemelijk voor God. Dat is wat de Heere er zelf over zegt in zijn woord. Want de Heere heeft ons toch goed geschapen. Hij heeft ons met reine kleren geschapen. Adam en Eva in het paradijs. En wij in hen, onze eerste ouders, voorouders. We leven als priesters, geschapen in het beeld van God. Kennis, gerechtigheid en ook heiligheid. Priesterlijke heiligheid, om daar in die hof van Ede, wat als het ware een heiligdom was, om de Heere daar volmaakt te dienen. Dat kon. Maar dat dat nu niet meer zo is, dat wij iedere dag onszelf bevuilen met de zonde, overtreden tegen Gods wet. Dat is onze eigen schuld, dat ligt niet aan de Heere. En als je daar iets van gaat zien, ja, heeft de Heer het niet verkeerd gedaan? Hebben wij het verkeerd gedaan? En heeft de Heer het niet verkeerd gedaan? Kan hij het alleen maar goed doen? Al zou hij dat vonnis over je leven moeten uitvoeren. Jongens en meisjes. Hebben jullie ook wel eens van die keren dat je niks meer weet te zeggen? Ik zie jullie zitten vanmorgen in de kerk. Jullie hebben mooie kleren aan. In onze tekst gaat het over een hoge priester die vieze kleren aan heeft. Jongens en meisjes, hebben jullie ook wel eens vieze kleren? Soms wel, hè. Als je buiten gaat spelen, of als je een hut gaat bouwen, dan kan het zijn dat je kleren vies worden. En soms is het helemaal niet erg, want als je buiten gaat spelen, dan kan het wel zijn dat mama je speciaal oude kleren geeft. Dan mag je mee vies worden, dat is helemaal niet erg. Maar stel je nou voor, de kleren die je nu aan hebt, jullie hebben allemaal hele nette zondagse kleren aan. Dat is goed als we naar het huis van de Heere gaan. Dat is eerbiedig. Maar als je nou met die vieze kleren, als je met die mooie kleren vies wordt, stel je nou voor, er ligt een grote plas voor de kerk. En je gaat met je mooie schoenen, met je mooie kleren in die plas springen. Ja, dat is wel erg, hè. Dan kan het zomaar zijn dat je mama heel boos kijkt als je thuis komt. Dat je misschien wel niet eens thuis durft te komen. Want ja, je weet, het is mijn eigen schuld. Ik heb het zelf gedaan. Het was niet mijn broertje of mijn vriendje die mijn kleren vies maakte. Ik heb het zelf gedaan. Dat je bijna niet thuis durft te komen, want je bent bang voor straf. Maar jongens en meisjes, nou moet je één ding heel goed onthouden. Bij de Heere God mag je altijd terugkomen. Ook al ben je helemaal vies door de zonde. En dat zijn we. Maar toch, je kunt niet zo vies zijn of je mag naar de Heere terug. Dat zien we toch ook bij de verloren zoon. Jullie kennen toch die gelijkenis van de Heer Jezus, van de verloren zoon. Hij zat bij de zwijnen, bij de varkens. En toen ging hij terug naar zijn vader. Vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. Hij stonk naar de varkens. Maar hoe ging het toen? Stuurde zijn vader hem weg? Nee, hè. Zijn vader zei, breng hier het beste kleed. En geef hem een mooie ring aan zijn vinger. En schone en nieuwe schoenen aan zijn voeten. Hij was welkom bij zijn vader. Al stonk hij en was hij vies door zijn zonde. Nou, jongens en meisjes, vergeet dat nooit in je leven. Hoe vies je ook bent, hoeveel zonde je ook gedaan hebt. Wie tot de Heere komt en het eerlijk beleidt, Heere, ik ben vuil. Van top tot teen onder de modder van de zonde. Ach, wie tot hem komt, die zal hij geenszins uitwerpen. Dat brengt ons direct ook bij onze tweede gedachte. Onze eerste gedachte was Jozua gedaagd. Maar nu ook Jozua vrijgesproken. Daar staat hij, zwijgend met zijn vuile kleren. Maar dan gaat Christus spreken, de engel des Heeren, in het vierde vers. Toen antwoordde hij en sprak tot degene die voor zijn aangezicht stonden, zeggende: doe deze vuile klederen van hem weg. En dat is een wonder. Met evenveel recht, als de Heer had gedaan met Jozua wat hij verdiend had, en had er gestaan: doe Jozua weg, voor eeuwig weg. Maar er staat: doe zijn vuile klederen weg. En dat is wel een les, gemeente. Die vuile kleren van Jozua, die moeten uit. De Heere zegt niet: Jozua, ga maar terug naar huis en ga maar je wassen en zie die vieze kleren toch wat schoner te krijgen en kom dan eens terug. Nee, die vuile klederen moeten radicaal uit. Jozua krijgt vergeving van zonde, hij wordt vrijgesproken. Maar hij kan die nieuwe kleren, die wisselklederen, die kunnen pas aan als die oude vuile kleren uitgetrokken zijn. En daar zit een diepe les in, gemeente, want als de Heilige Geest ons iets laat zien van onze vuilheid, dat je voor de eerste keer echt schrikt van jezelf, dat je je niet meer boven een ander kan verheffen met de gedachte dat je nog net iets beter bent, nog net iets minder vuil bent, maar dat je gaat zien: ik ben echt vuil, van top tot teen, besmeurd door de zonde. Wat gaat de mens dan doen? Nou, dan gaan we toch echt proberen om ons te wassen. En zoals onze moeders allerlei middelen hebben om kleren schoon te maken, je begint met het lichtste middel, gewoon wasmiddel, maar als dat niet werkt, dan pak je een sterker middel. Toch in de hoop om die kleren schoon te krijgen. Nou, zo doen we het geestelijk allemaal. We proberen onszelf via de werken van de wet op te poetsen. Aangenaam te maken bij de Heere. Oh, als ik toch iets meer strijd had tegen de zonde. Als ik toch wat ernstiger werd in mijn leven. Als ik toch wat meer zou lijken op dat of dat kind van de Heere. Misschien zou de Heere me dan mijn zonde willen vergeven. Dat zit in ons hart, dat is ons hoogmoedige hart. Wij willen onszelf op de been houden. Dat is onze natuurlijke neiging. Maar nou onze tekst, er staat: doe die vuile klederen weg, gemeente. Al zou je alle zeep van de wereld nemen, je zou niet één vlekje kunnen wassen. Ook niet met die godsdienstige zeep. Uw ongerechtigheid is voor mijn aangezicht getekend, zegt de Heer. Al nam je veel zeep, al nam je salpeter, al waste je je daarmee. Je ongerechtigheid is voor mijn aangezicht getekend. Ja, met al dat wassen, het oppoetsen van jezelf, dan maak je die vlekken alleen maar erger mee. He, dat kan ook, als je een vlek op je mouw hebt of op je kleren. Als je daar overheen gaat wrijven met een doek, dan kan het wel gebeuren dat die vlek groter wordt. Dat je het tegenovergestelde bereikt van wat je eigenlijk wil. En zo is het ook geestelijk. Juist met al dat oppoetsen van onszelf maken wij onze vuilheid groter. Want met al dat oppoetsen van onszelf leven wij langs dat enige reinigingsmiddel. Het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat is erg. Nou heeft de Heer voor een reinigingsmiddel gezorgd. En nou zeggen wij: nou, hoeft niet, Heren. Ik probeer het eerst zelf nog wel even. En misschien moet u het wel beleiden van morgen. Dat u dat herkent in uw leven. Dat u altijd maar bezig bent om uzelf op te werken en op te poetsen. Maar dan hoort u ook vanmorgen dat dat helemaal verkeerd is. Maar hoe dan nu verder? Nou, vouw dan maar uw handen bij onze tekst. Heren, Ik ben zo'n hoogmoedige poetser. Ik probeer mezelf altijd maar aangenaam te maken. Maar ik heb vanmorgen gehoord dat het niet gaat. Dat dat geen weg is terug naar u. Heren, maar nou zegt u zelf in uw woord dat u vuile klederen wegdoet van Jozua. Heren, wilt u ook mij ontdoen van die vuile klederen? De Heere weet wat daarvoor nodig is. De Heer Jezus spreekt met zoveel macht in onze tekst. Doe die vuile klederen van hem weg. Goddelijke autoriteit. En het moet gebeuren als Christus zo spreekt. Ja, van nature stribbelt de mens tegen. Hij houdt zich vast aan de laatste strohalm. Aan die laatste draad van eigen gerechtigheid. Maar als Christus spreekt. Doe die vuile klederen weg. Ja, dan kun je alleen maar je handen uitstrekken. En dan laat je het, dan moet je het ondergaan. En dan worden ze uitgetrokken. En dan sta je naakt voor God. En dat is het laatste wat we willen. Naakt voor de Heer komen te staan. Dat is een schaamte. Naaktheid is sinds de val een schaamte. En daarom, het is bitter dat Jozua dat moet ondergaan. Beschamen. Maar gemeente, onthoud dit. Als de Heere misschien wel bezig is om u uit te kleden. De Heere doet dat niet om u in uw naaktheid te laten staan. Nee, de Heere ontkleedt. Hij doet die vuile kleren uit om er nieuwe kleren voor terug te geven. Dat lezen we toch ook in het slot van vers 4. Wisselklederen. Die krijgt Jozua. En dan zegt de Heere, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen. Als Jozua daar staat, naakt, dan krijgt hij het uit de mond van de rechter te horen. Vrijspraak. Ik heb uw ongerechtigheden weggenomen van u. Jozua, wat jij nou niet kan, die ongerechtigheden van jezelf wegnemen met al dat wassen. Ik kan het wel. Ik heb het gedaan. Ik heb ze weggenomen. En waar heeft de rechter dan die ongerechtigheden naartoe gebracht? Dat is al de vraag, want de Heere stapt nooit over de zonde heen. Hij kan de zonde niet ongestraft laten. Die ongerechtigheden van Jozua, die moeten ergens op gelegd worden. Die moeten weggedragen worden. Nou, dat is het werk van die meerdere hoge priester. Christus die spreekt hier als rechter, als de engel des Heeren. Hij is ook die spruiten waar we in vers 8 en 9 van lezen. Want zie, ik zal mijn knecht de spruiten doen komen. En dan lezen we aan het slot van vers 9. Ik zal de ongerechtigheid deze lands op één dag wegnemen. Dat is een heerlijke belofte van de Messias. Van Christus die later, vele jaren later, 500 jaar later zal komen. Waarom? Nou, om net als die hoge priester Jozua in het gericht te verschijnen. Jozua was hoge priester. Maar die hoge priesters konden hun eigen zonde niet wegnemen. Ze moesten altijd ook eerst zelf voor hun zonde offeren. Op grote verzoendag moesten ze eerst voor hun eigen zonde offeren. Pas dan mochten ze voor het volk offeren. Maar hoe is het nou met die grote hoge priester, met de Heer Jezus Christus? Nou, daarover lezen we zo heerlijk in de Hebreeënbrief. Over Christus de hoge priester. Zodanige hoge priester betaamde ons. Onschuldig. Onbesmet. Christus was niet bevuild. De Heer Jezus heeft 33 jaar lang volmaakt geleefd. De wet van de Heere. Van zijn vader volkomen verheerlijkt. En toch gedaagd in het gericht. En we zagen het. Jozua moest zwijgen in dat gericht. Want hij wist. Ik heb het oordeel verdiend. Als ik omkom, dan kom ik rechtvaardig om. Maar de Heer Jezus heeft ook gezwegen. De Heer Jezus was als een lam ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van degene die het scheert. Alzo deed hij zijn mond niet open. De Heer Jezus was een zwijgende hoge priester. Hij had zich kunnen verdedigen. Want in hem was geen onrecht gevonden. geen bedrog in zijn mond geweest. Hij had zoveel redenen kunnen aanvoeren waarom dat vonnis van God de Vader niet zou worden voltrokken. Maar hij wilde gewillig zwijgen. Hij wilde veroordeeld worden. Op Golgotha. Hij wilde zijn bloed storten. Opdat er een reinigingsmiddel zou zijn. En die grote verzoendag, hè, waar vers 9 van leest. Ik zal van spreken. Ik zal de ongerechtigheid deze lands op één dag wegnemen. Dus die grote verzoendag van Goede Vrijdag. Toen heeft Christus zijn bloed gestort. Opdat de ongerechtigheden zouden worden weggenomen. Maar die grote verzoendag duurt nog steeds voort, gemeente. Want de Heer Jezus is ingegaan in het hemelse heiligdom. Hij heeft op de aarde zijn bloed gestort. En nou is hij, net als die hoge priester, met zijn bloed het heilige der heiligen ingegaan. Dat hemelse heiligdom niet met handen gemaakt. En wat doet hij daar? Nou, hetzelfde als wat die hoge priester deed op grote verzoendag. De Heer Jezus is daar bezig om zijn bloed te besprenkelen over onreine zondaren. Daar is hij tot op dit ogenblik mee bezig. En daar gaat hij mee door, gemeente, tot de jongste dag. Moet u dan zeggen vanmorgen, ik ben vuil. Ik heb vuile klederen. O, stop dan toch met het wassen van uzelf. Maar hoor wat de Heere tot u zegt vanmorgen. Kom dan. Jesaja 1 vers 18. Kom dan en laat ons tezamen rechten. Kom maar in dat gericht. Beleid maar je schuld, zegt de Heer eigenlijk. Laat ons tezamen rechten. Al waren uw zonden rood als scharlaken. Dat is een rode, dieprode kleurstof die er met geen mogelijkheid uitgewassen kon worden. Nou, als u dat nou moet zeggen van uzelf. Mijn zonden zijn zo als scharlaken. Die zijn niet weg te wassen door mezelf. Hoor eens wat de Heere zegt. Ze zullen worden als sneeuw. De Heere zal door dat rode bloed al die ongerechtigheid wegnemen. Al die vuilheid wegnemen. Van een ieder die het hem eerlijk belijdt. Heere, ik ben onrein. Ik ben mismaakt. Ik ben vuil. Heere, bekeer me. Heere, vergeef me toch. Heere, genees me toch. Kom dan, zegt de Heere. Kom maar. Met al die vuilheid. En dan zullen ze worden witter dan sneeuw. Wij zijn altijd maar bezig om de Heere te bewegen. Als ik nog net wat beter was. Wat ernstiger. Dan zou het misschien gaan. Dan zou de Heere het misschien wel willen. Maar wat lezen we in Psalm 86? Heere, zegt David. Heere, gij zijt goed. Dat wist David uit eigen ondervinding. Heere, gij zijt goed. En gaarne vergevende. De Heere vergeeft gaarne. Gemeente, zult u dat nooit vergeten. Het ongeloof koestert zulke harde gedachten van God. Maar de Heere vergeeft graag. Dat verzin ik niet. Dat staat op Psalm 86 vers 5. En dat staat op nog zoveel andere plekken in de Bijbel. Hij is een God die gaarne vergeeft. En hij is van grote goedertierenheid over allen die hem aanroepen. Die tot hem roepen vanuit de vuilheid van hun verzondigde leven. Wie hem aanroept in de nood. In de vuilheid. Ja, die vindt zijn gunst. Oneindig groot. En die zal ook wisselklederen krijgen. Net als wat we van Jozua lezen. Ik zal u wisselklederen aandoen. Wat betekent dat? Wisselklederen. Nou, dat waren vreugdekleren. Dat waren bruiloftskleren. Witte bruiloftskleding. Dat is wat Jozua ontvangt. Als hij daar staat, naakt voor God. Bruiloftsklederen. Hij krijgt een vreugde in God. Een vreugde waar we ook van lezen in Jesaja 61. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. In mijn God. Want hij heeft mij bekleed. Met de klederen zijns heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Die heeft Jozua niet zelf gepakt. Hij heeft zichzelf niet iets aangetrokken. Nee, hij is bekleed door de Heere. En dat geeft zo'n diepe vreugde, gemeente. Een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Als u bekleed mag worden met de gerechtigheid van de Heere Jezus. Dan ontvangt u een blijdschap, een vreugde die in deze wereld niet te vinden is. Waarom? Nou, dan krijgt u vrede met God. En dan moeten al die aanklagers zwijgen. De Satan moet zwijgen. De wet van de Heere, met zijn volmaakte eis, die is dan volkomen verzoend. In Christus. En dan heeft God de Vader in zijn rechtvaardigheid niets meer te eisen. Dan zijn wij, ja, dan worden wij in onszelf nog steeds aangezien als zondaar. Maar in Christus worden wij aangezien als volmaakt. Volmaakt in hem. Zonder vlek en zonder rimpel. Onze catechismus die zegt het zo heerlijk op onovertroffen wijze. Zondag 23, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Al is het dat mij mijn consciëntie, mijn geweten aanklaagt. Dat ik tegen al de geboden van God gezondigd heb. En dat ik er niet één van gehouden heb. En dat ik nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Dus dat aanklagend geweten kan er ook na ontvangen genade zijn. Dat is er steeds. Ja, want ik ben tot alle boosheid geneigd als de Heer me niet bewaart. En dan is er even geen vreugde. Dan is er geen blijdschap in de ziel. Dan is het juist donker. Dan is er droefheid. Maar als ik dan mag zien op Christus. Als de Heilige Geest mijn ogen opheft op Christus. Dan mag ik ook dat andere stukje weer belijden van die catechismus. Nochtans God. Nochtans. Hoewel ik in mezelf onrein ben en blijf. Nochtans God. Zonder enige verdienste mijnerzijds. Uit louter genade mij de volkomen gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Zo volkomen, alsof ik nooit één zonde had gedaan. Gekend had zelfs. Nooit één zondige gedachte gehad had. Zo volkomen is het werk van de Heere in het rechtvaardigen van een zondaar, gemeente. Dan ben ik echt volmaakt. Niet in mij. Ik blijf een verdoemelijk zondaar in mezelf. Vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar in Christus, dan ben ik echt volmaakt. Dan is hij mijn rechtvaardigheid. Dan is hij mij geworden ook tot heiligheid. En tot een volkomen verlossing. En dat geeft zo'n vreugde. Dan wordt dat geweten. Wat altijd maar knaagt, hè. Zolang ik niet geborgen ben in Christus, blijft mijn geweten mij aanklagen en blijft knagen. Maar, en dat blijft ook steeds aan ontvangen genade. Maar als ik door het geloof op hem mag zien, dan vindt mijn geweten rust. En daar alleen. En ook de Satan, die moet dan tandenknarsend toezien hoe Jozua is bekleed met die vuile klederen. Oh, hij heeft zo zijn best gedaan om Jozua veroordeeld te krijgen. Om Israël uit de gunst van de Heere te verstoten. Maar we lezen in vers 2 dat ook de Satan gescholden wordt. De Heere schelde u, gij Satan. De Heere schelde u. Die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? De Heere heeft Jeruzalem verkozen, staat er in vers 2. De Heere had dat volk Israël in Babel kunnen laten. En dan hadden ze echt ondergegaan. Dan hadden ze ondergegaan in het heidendom. Helemaal opgenomen in die heidense volken. En daarom dat beeld van een vuurbrand. Als het ware een vuurkorf. Het volk Israël was dus een stuk hout. Wat al brandde, wat al 70 jaar brandde daar in Babel. En nog even, en dat hout zou helemaal verkoold zijn. Er zou van heel dat volk niets meer overblijven. Maar de Heere heeft na die 70 jaar dat volk als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Want hij heeft Jeruzalem verkozen. Eigenlijk staat er letterlijk, hij is het die Jeruzalem verkiezende is. Dat gaat steeds door. De Heere is Jeruzalem verkiezende. Want Jeruzalem dwaalt steeds van de Heere af. En dan moet de Heere besluit nemen. Hou ik vast aan mijn verbond of laat ik ze los, laat ik ze gaan naar het goeddunken van hun hart. Dat doet de Heere niet. Hij verkiest dan als het ware opnieuw Jeruzalem. Hij houdt trouw aan zijn verbond. Dat verbond met Israël. Waarom heeft hij dat verbond gesloten? Nou, omdat hij dat uit eenzijdige liefde zo gewild heeft. Deuteronomium 7. Gij waart het minste, het weinigste van al de volkeren. Ik heb u niet verkoren, Israël, omdat jullie het beste volk waren. Jullie waren het minste, het verachtelijkste volk. Maar ik heb jullie uitverkoren, omdat ik jullie lief had. De Heere had zijn volk lief. Waarom? Wat dreef hem tot die liefde? Dat is niet te verklaren, gemeente. Die liefde van de Heer is altijd een eenzijdige liefde. Bij ons is dat anders. Hè? Wij zien toch graag beminnelijkheid in een ander. Wij houden van mensen waar iets aangenaams in zit. Die mooie eigenschappen hebben. Maar als de Heer zo was. Had hij Israël. Had hij zijn kerk. Niet lief kunnen hebben. Maar het is een eenzijdige. Een eeuwige liefde. Ook voor Jozua persoonlijk. Ook voor allen die de Heere mogen kennen. Ze zijn allemaal als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Als de Heere u bekeert, dan is dat altijd als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Dan wordt u als een brandend stuk hout, waar de vlammen van de hel als het ware al aan likken. Want we zijn aan de verdoemenis zelf toch onderworpen. Verderf, dat zit al in ons. Maar dan word je eruit gerukt als een vuurbrand. Zo is het ook met Jozua gebeurd. Zo is het met al Gods kinderen. Als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Met kracht door de Heere zelf. En als je dat mag zien in je leven. Hoe de Heere je heeft uitgehaald. Uit dat verderf. En bekleed met die witte klederen. Ja, dan is het toch ook het verlangen. Dat die kleren wit blijven. Dat er geen vlekken van zonde meer opkomen. Maar dan moet je net als Jozua iedere keer weer zwijgen voor dat gericht van God. Als je hart je ook aanklaagt. Maar toch, de Heere verkiest Jeruzalem. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor zijn kerk bidt. En de Heer Jezus Christus zal niet rusten. Voordat hij al de zijnen zonder vlek en zonder rimpel heeft thuisgebracht. Amen. Zingen wij van Psalm 85 het eerste vers. De schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonde aan. Psalm 85 het eerste vers.